Ons geloof is geen religie, het voldoen aan allerlei regeltjes. Nee, God wil relatie. God verlangt jouw hart. God verlangt dat jij met hem praat. God verlangt dat jij je opent voor zijn wil. God verlangt tot jou te spreken, want hij wil jou graag gebruiken in zijn koninkrijk. Als je dat, wat we net zagen uit Afrika, dan denk je van, oh Heer, wat bent u goed en groot. Er zijn broers en zussen van ons geweest, die hebben dat op hun hart gekregen, en ik weet zeker van God, om zo'n initiatief te starten. En God gaat dat zegenen en leiden en uitbreiden. Bijzonder. Maar dat is gebeurd omdat mensen, broers en zussen van ons, beseften, ik ben uitverkoren, ik mag in dienst van zijn van God, ik heb een relatie met hem en ik wil vanuit daar wil ik leven. God kiest uit met een doel. We worden geroepen om te leven volgens zijn wil. En zoals ik net al zeg, dat is genade. Als je bent uitverkoren, betekent niet dat je automatisch beter bent dan andere mensen. Of dat je menselijke verantwoordelijkheid verdwijnt. Maar het betekent, God heeft initiatief getoond. Heeft genomen en heeft jou uitgekozen om zijn kind te zijn. Dan staat er ook nog eens, vreemdelingen. We zijn uitverkoren die als vreemdelingen verspreid zijn. Komt op verschillende plekken ook voor. Ook als bijwoners. Burger van het Koninkrijk van God. Wat betekent dat? Het kan zijn dat er christenen vervolgd werden in een bepaald gebied, dat ze verspreid werden. Hè? Vanuit Jeruzalem moesten ze op een gegeven moment vluchten. En dat je dan als vreemdeling in een ander land woont. Sommigen onder ons, die komen uit een ander land. Die zijn als vreemdeling in Nederland gekomen. Bedoelt Paulus dat? Het kan dat er een aantal van die bij hebben gezeten. Maar Paulus, en dat blijkt ook uit de rest van de brief, bedoelt ook van geestelijk, wij zijn burgers van het Koninkrijk van God. Ons burgerschap ligt allereerst bij hem. En ik weet niet of je dat ook wel eens het gevoel hebt gehad, als je ergens bent, op een feest, of het kan op je werk zijn, het kan op je school zijn, dan denk je, dit past niet helemaal bij mij. Ik voel me toch anders. Hoe komt dat? God heeft jou uitgekozen, deel laten worden van zijn koninkrijk. Je bent een burger van het koninkrijk van God geworden. Waardoor je eigenlijk je een vreemdeling voelt in deze wereld. Dat gevoel kun je wel eens hebben. Want men praat anders. Men lacht over dingen waar jij niet om wil lachen. Men doet dingen waarvan je, nee, dat hoort niet bij een kind van God. En dat bedoelt Paulus dus ook. We zijn in die zin ook een vreemdeling op aarde. En Petrus gebruikt dit woord ook om de mensen tot wie hij schrijft te bemoedigen. Want als je de hele brief leest, dan zie je, deze gelovigen hebben het niet makkelijk. Er is vervolging. Er is lijden om Christus wil. En dan wil hij hen bemoedigen door te zeggen, maar jullie zijn uitverkoren. Jullie zijn wel als vreemdelingen in deze wereld, maar God heeft jullie op het oog. En jullie diepste identiteit ligt in mij, zegt de Vader. En als we doorlezen, dan gebruikt hij ook nog eens het woordje voorbestemd. Geheiligd door de geest. Je bent voorbestemd. Je bent geheiligd, betekent apart gezet door de Heilige Geest. Waartoe zijn wij apart gezet? En dan zegt hij, tot gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid om gehoorzaam te zijn. aan Jezus Christus. Gehoorzaam zijn aan Jezus Christus. Dat hoort bij het uitverkoren zijn. Dat betekent dat je in je relatie laat blijken, het is ook in de liederen naar voren gekomen, van ja, hier ben ik. Ik wil me toewijden. Wat mag ik doen? En dat is en blijft een hele belangrijke vraag. En dan zegt hij ook nog eens, dat we voorbestemd en met zijn bloed besprenkeld te worden. En met zijn bloed besprenkeld te worden. Iemand die geen christen is en die dat leest, denken, die christen die zijn niet helemaal, helemaal in orde. Met zijn bloed besprenkeld, wat betekent dat nou? Dat is natuurlijk een taal ook van het Oude Testament. God had het volk van Israël afgezonderd, geheiligd, apart gezet, om een volk te laten zijn, om hem gehoorzaam te zijn, om zijn geboden te volgen, dat ook daar uit dit volk de verlosser van de wereld geboren zou worden. En je ziet dat ook op een gegeven moment Mozes, het volk besprenkeld met bloed, als teken van een geheiligd volk, apart gezet. Ik heb een verbond met jullie gesloten. Zo heeft God ook in Christus Jezus een verbond gesloten met alle mensen die Jezus willen volgen. Wij horen ook bij dat volk van God. En ook wij zijn besprenkeld met dat bloed. En hij wijst natuurlijk, toen Jezus zijn bloed vergoot op het kruis van Golgotha, waar hij stierf als een offerlam voor onze zonde. Om het mogelijk te maken dat God onze Vader zou kunnen zijn, we vergeven zouden zijn, gereinigd. Dat wordt natuurlijk bedoeld met dat bloed van Jezus. Maar bloed staat voor reiniging, van verzoening, verbondenheid met God. Dat we zijn vergeven, je bent schoongewassen. Er wordt aan de ene kant gesproken, we zijn schoongewassen door het woord, hè, dit woord dat reinigt, het woord van God reinigt. Maar ook innerlijk is het bloed van Jezus nog steeds aan het werk. En dat is heel krachtig. Dat maakt schoon, je geweten maakt het schoon. En het bloed, de tegenpartij, de Satan, siddert voor het bloed van Jezus. Ik heb wel eens in situaties waar mensen op een gegeven moment manifesteerden, omdat een boze geest opspeelde, en als ze sprak over het bloed van Jezus, gingen ze nog meer krijsen. En bang. Bang voor het bloed van Jezus. Want er is reiniging, er is bevrijding door het bloed van Jezus. En wij zijn besprenkt door dat bloed. En dat bloed reinigt ons nog elke dag. Want dagelijks schieten we nog wel eens tekort. En weten we, was niet goed. Wat er uit mijn mond kwam, was niet goed. Wat ik deed, was niet goed. Wat ik dacht over die persoon, was niet goed. Maar prijs de Heer, er is genade. En dan mag ik, oh Heer, ik dank u voor de reiniging van uw bloed. Voor die besprenging. Dat bloed zegt ook, je hoort nu bij God. Bij dat nieuwe verbond. Je bent ook apart gezet. Dat bloed zet apart. Het volk van Israël werd apart gezet. Door de offers en het besprengen van dat bloed. Zo zijn wij ook apart gezet. Dat betekent dus geheiligd. En Petrus gebruikt dit woord ook aan het begin van zijn brief om heel duidelijk te zeggen, je geloof is niet iets oppervlakkigs. Het is gebaseerd op iets heel kostbaars, dat is het bloed van Jezus, die zijn leven tot in de dood voor jou en mij heeft gegeven. Dat lezen we ook in vers 19, over dat kostbare bloed van Jezus. Je bent niet zomaar gelovig, je bent diep verbonden met God door Jezus' offer. Anders gezegd, kort samengevat, je bent gereinigd van je zonde, je hoort bij God, je bent aan hem toegewijd door wat Jezus voor jou heeft gedaan. En dan gaat hij door. vers 3, waar mijn vertaling staat het nieuwe leven, vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. En ons zo levende hoop gegeven. Je ziet dat vaker in de brieven, in het Nieuwe Testament, prijs aan God. He, na opening, welkom, gewoon even wie hij is, aan wie hij schrijft. Waar begint hij mee? God te prijzen. He, waarom beginnen wij een samenkomst met lofprijs en bidding? Omdat het, ja, God dat ook in ons hart legt. We willen hem groot maken voor wie hij is. We zijn dankbaar voor wie hij is. En dat doet Petrus hier ook. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. He, heel duidelijk weer die prijs voor, ja, we zijn opnieuw geboren. Allemaal door Jezus lijden, zijn sterven, zijn bloed, maar ook door zijn opstanding, kunnen wij die nieuwe schepping zijn. Ik ben bemoedigd, een week geleden hadden we een week van bidden, vasten. We zijn afgesloten met een worshipavond. Oh, was zo goed om zo met regelmaat bij elkaar te komen, te bidden, met elkaar God groot te maken en hem te zoeken. En ik weet niet of iedereen meegedaan heeft en niet iedereen kon erbij zijn, maar over een aantal weken denk ik dat het nog wel eens goed is om zo'n week apart te zetten. En er komen meer mensen om te bidden, er doen meer mensen mee als je maar één avond of in de week kiest. Als je 5 avonden kiest, zijn er meer mensen in totaal. Want de ene die kan niet op maandag, de andere kan niet op woensdag, de andere kan niet op donderdag. Maar als je alle 5 dagen de gelegenheid geeft, en dan nog eens afsluiten met een heerlijke worshipavond. Ah, oh, God is goed. Opnieuw geboren. Wat een voorrecht. Ik ga even door. In vers 4 en 5. Er wacht u die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd. Er wacht u die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het eind van de tijd geopenbaard te worden. Petrus spreekt heel duidelijk over de toekomst. Lieve mensen, we zijn op doorreis. Lieve mensen, er is een hemel. Er is een erfenis die voor ieder van jullie klaar ligt. Maar ben je nou een tiener? Ben je nou een twintiger? Ja, daar ben je helemaal niet zo mee bezig, joh. Maar ja, ik ben nu goed 60 plus. Van de week dacht ik, mijn vader is 25 jaar ouder dan ik geweest. Mijn vader is 2 jaar geleden overleden. We zijn inmiddels 2 jaar verder. Dus over 23 jaar ben ik net zo oud als mijn vader. Ik denk, 23 jaar. Dan besef je dat de eeuwigheid een stuk dichterbij komt dan toen ik 20 was. En dan is dat best wel wat confronterend, vind ik. Maar dan word je weer bemoedigd door Petrus hier, zegt van ja, maar moet je luisteren, dit leven is maar tijdelijk, we zijn op doorreis, er is een heerlijkheid, een hemel, je bent uitverkoren, je bent door die poort gegaan, halleluja. En dan het einde van dit hoofdstuk. Hij sluit ook af, hè? Dus een beetje van, ja, dat is ook, ja, ook wel confronterend. Dan zegt hij in vers 24, de mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdoort en de bloem valt af. Laatst kreeg Corine mooie tulpen van iemand. Na een weekje, ach, Corine kan zo genieten van bloemen. Maar na een weekje, ja, dan hangen die tulpjes en die verleppen, die blaadjes vallen eraf. Het is geen gezicht meer. En dan zegt Petrus, maar het woord van de Heer houdt eeuwig. weerstand. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Dit is het goede nieuws. Ja, onze uiterlijke mens vervalt. Gelukkig wordt onze innerlijke mens vernield door de Heilige Geest. En we weten, we hebben een heerlijkheid die voor ons ligt. En dan zegt hij in vers 6, ook heel veel confronterend, verheug je hierover. Dus verheug je erover, die eeuwigheid, over de hemel. En dan zegt hij, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Ja, er is lijden. Er zijn tegenslagen. Er is weerstand tegen het evangelie in deze wereld. Bij ons, in ons land, wat minder dan in andere delen van de wereld. Maar dat is de realiteit. Wij zijn vreemdelingen in deze wereld. Mensen vinden het evangelie en het geloof in God maar vreemd. Maar wij weten, dit is onze sterkte. Dit is onze hoop. Dit is onze redding. Want nogmaals, Petrus die schreef deze brief aan gelovigen die het in hun tijd gewoon pittig hadden. Die verdriet hadden. Die allerlei beproevingen moesten ondergaan. Het valt niet mee om christen te zijn in een wereld die werelds is. Waar geen rekening mee met God wordt gehouden. En dan zegt hij in vers 7, zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Laten we volhouden. En je echtheid van je geloof wordt beproefd. De echtheid van je geloof zal blijken als je stand houdt, ondanks de tegenstand. Ondanks het niet makkelijk is om christen te zijn. Om het niet meevalt om elke keer te kiezen voor de dingen van de geest. Want het vlees is zwak, we weten het. Maar alsjeblieft, laten we hier wel elke keer voor kiezen. En dan vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. In onze geest moeten we voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam. Vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Dus wat opvalt is dat Peter zegt, kijk naar voren. Kijk naar die dag. Wanneer we sterven, wanneer we bij de Heer zijn, of wanneer de Heer Jezus teruggekomen zal zijn. Houd dat voor ogen. Houd dat voor ogen. En misschien houden we dat soms ons niet genoeg voor ogen. Hij roept op om paraat te zijn, om waakzaam te zijn, wat Jezus ook heeft geleerd, om waakzaam te zijn. En dan vers 14, wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Hij roept op om gehoorzame kinderen te zijn. Klinkt heel vroom, maar het is het ook. Gewoon, ja, gehoorzaam zijn aan hem. En hij waarschuwt om niet opnieuw de begeerten waar je vroeger vanuit leefde, om daar opnieuw naar terug te keren. En de begeerte van het vlees, of dat nou hebzucht is, of onreinheid, of bepaalde verslavingen, of gemakzucht, woordgebruik, meer luisteren naar mensen dan naar God, wat het ook zij. Doe dat niet. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, vers 15. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig. Want ik de Heer, ben heilig. Dat we elke keer weer beseffen, God is een goede vader, maar hij is ook een heilig God. Hij noemt ergens anders in de brief het woord gezag, dat we gezag hebben voor hem. Dus dat betekent dat we elke keer weer ons leven gewoon toetsen van: Heer, hoe is het in mijn denken? Is mijn denken in lijn met uw woord? Want hij ziet ons denken. Of schamen we voor ons denken? En als dat zo is, ook geen man overboord. Hij geeft ons de gelegenheid om ons te bekeren. Om ons te laten reinigen door het woord. Om andere keuzes te maken. Want hier begint het, hè, lieve mensen. Als wij ons denken in lijn kunnen houden met het woord van God, zullen we ook in het fysieke niet struikelen. Maar we in ons denken laten gaan door de verleidingen van deze wereld, dan zal ook dat blijken uit onze daden en onze woorden. Wees heilig, want ik ben heilig. En we weten ook, dat is een proces, dat is een worsteling, dat is geduld hebben met jezelf, beseffende dat het allemaal genade is, dat je hem nodig hebt in elke situatie. Maar met hem zul je groeien. Met hem zul je elke keer weer overwinningen behalen. In je eigen kracht lukt het niet, maar wel met hem. Vers 17. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. Dan herhaalt hij dat weer eventjes. Heb ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus. Als dat van een lam zonder smet of gebrek. Waarom doe je het? Omdat je beseft, Jezus heeft zijn kostbare leven voor mij gegeven. Uit dankbaarheid, uit liefde, doe je dat. Verlang je daarnaar? Of maak je die keuze om daarnaar te verlangen? En dan gaan we naar een hoofdstuk verder. Tweede hoofdstuk, de eerste paar versen. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Door dit woord groeien, lieve mensen. Als je vindt dat je te weinig groeit in je christenleven, stel je dan de vraag, lees ik dat woord? Lees ik het voldoende? Voed ik me door dit woord? Laat ik me onderwijzen door de Heer door dit woord? He, zoals een baby, he, wij hebben dan sinds augustus een kleindochter erbij. Als je haar ziet drinken aan de moederborst, oh, dat is zo'n mooi gezicht. Wat een verlangen om die melk op te drinken. Wat een mooi beeldenis. Zo laten wij zo verlangen naar het woord van God. He, en nogmaals, ik weet, voor de jonge generatie valt niet altijd mee de Bijbel te lezen, maar neem dan een vertaling die zo makkelijk mogelijk is, waar je zegt, ja, en laat het tot je hart spreken. Bid ook van, Heer, wilt u me leiden in het woord? Spreek tot mijn hart. En de Heer wil door dat woord tot je hart spreken. U hebt, vers 3, toch de goedheid van de Heer geproefd. Hè? U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd, dus doe dat alsjeblieft. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Jezus Christus is die levende hoeksteen, is die levende steen. Als een hoeksteen in het bouwwerk van God. En dan zegt Petrus, laat jezelf ook als levende stenen gebruiken voor een bouw van een geestelijke tempel. Er wordt nergens in de Bijbel gesproken over het bouwen van kerken. Er wordt wel gesproken of voor het bouwen van een geestelijke tempel. En laten wij die geloven nu allemaal deel zijn van die geestelijke tempel, dat we allemaal bouwstenen zijn. En ik hou van metselen. Degene die mij kennen weten dat ik vind het zo leuk om iets te creëren, met mijn handen iets te creëren, om te metselen. Hè, een bepaalde vorm, ik heb wel eens een waterput gemetseld, ik heb een aanbouw gemetseld, ik heb de fundering en de onderkant van een schuur gemetseld. Dat vind ik zo leuk werk. Je creëert iets met je handen. En nou zegt de Bijbel, wij zijn met elkaar geen dode stenen, geen bakstenen, maar wij zijn levende stenen. Wij passen in dat geestelijke bouwwerk waar iedereen zijn plekje heeft. En dat is goed om daarvan te bewust te zijn. Van Heer, welke plek mag ik in dat geestelijke bouwwerk innemen? En dan spreekt hij ook nog eens over het feit dat we een heilig priesterschap vormen. En dat wij om geestelijke offers te brengen aan God. Wij hoeven gelukkig geen letterlijke offers meer te brengen door het offeren van dieren. Nee, want Jezus is dat offerlam, dat is gebeurd. Maar het betekent een leven toegewijd aan God. Dat betekent jezelf aan God geven. Paulus, de andere apostel, die zei, laat je lichaam als een levend offer zijn. Dus je leven, je keuzes, je tijd, alles is gericht op God. Je lofprijs en aanbidding, dat is ook een geestelijk offer wat je brengt. Een lofoffer, de vrucht van onze lippen. Goed doen en je geloof delen, dat is ook een geestelijk offer. Anderen helpen, vrijgevig zijn, omzien naar mensen, dat is ook een geestelijk offer. Ik ga er zo nog iets meer over zeggen. Gebed, ook gebed, jouw gebed is een geestelijk offer. Of je dat nou hier doet, of thuis doet, of onderweg doet, dat je beseft mijn gebed, de tijd die ik even neem, gewoon om te bidden voor anderen, voor situaties in deze wereld, dat is als een geestelijk offer. Dat wordt verzameld als een reukwerk. Een heilig toegewijd leven is een geestelijk offer wat je brengt. Waarbij je eerlijk bent, waar je streeft naar zuiverheid, waar je streeft naar liefde. En hij vult er heel duidelijk, specifiek achteraan, door Jezus Christus. Deze offers zijn alleen maar aanvaardbaar door Jezus Christus, voor het offer dat hij heeft gebracht. Niet omdat wij perfect zijn, maar omdat Jezus ons verbindt met de Vader. Amen. Wij zijn nu zelf die tempel. En ons leven is een offer. John Engel was hier vorige week. Klaarstaan voor het onverwachte. Je kan hem nog eens naluisteren, die prediking. Hij had ook mooie sheets. Klaarstaan voor het onverwachte. Ik heb hem eventjes geleend. Hij had ook een sheet. God kan ons overal roepen met alle gaven waarmee hij ons heeft gezegend om zijn werk te volbrengen. Ik vond het een mooi plaatje, dit. Dit duidt iets op van iemand die beschikbaar is. Heer, wilt u me gebruiken voor deze persoon? En daar wil ik in het slot van het woord van vanmorgen nog wat verder op ingaan. Vrijdag en zaterdag was er een VPE-conferentie. de VPE's, de Verenigde Pinkster en Evangelie Gemeente, een denominatie in Nederland. Persoonlijk ben ik daar ook bij aangesloten. En dus eens per jaar gewoon een leidersontmoeting. Joram en Marijke zijn als het goed is ook gisteren geweest en Jeremie. Het is goed om een stukje toerusting te ontvangen, om anderen in het land ook te ontmoeten en te delen met elkaar. Bemoedigend woord ook in de ochtend te ontvangen, om het altaar van God te zoeken. Een aantal van de aspecten die ik genoemd heb, komen daar ook in terug. Dat we God zoeken bij het altaar. Dat we ons geven aan Hem. Dat we ons toewijden aan Hem. Dat we beseffen zijn heiligheid, zijn goedheid, zijn liefde. En dat we ons toewijden aan Hem. In de dingen die ik net ook genoemd heb. Waar ik zei van, we zijn een levend offer. En we zijn een geestelijke tempel. En dan in de middag was er een seminar. Daar zijn we naartoe geweest, Corine en ik. Er waren een stuk of 6 seminars. En dat had een titel. Is jouw kerk outdoor proof? Is jouw kerk outdoor proof? Ludwig Swinkels, evangelistische bediening heeft hij. Hij rust ook gewoon het lichaam van Christus toe. Probeert te prikkelen van in hoeverre zijn wij bewust van de mensen die in deze wereld leven en de Heer Jezus nog niet kennen. In hoeverre zijn wij in ons denken, daar in ons dagelijks leven mee bezig. Hij zegt, het gaat niet over evangelisatieacties. Maar het gaat om jouw zijn. Het gaat om getuigen zijn. En ik vond het best wel confronterend. Goed prikkelend om daar gewoon eventjes over na te denken. Wat doe ik? Even het vorige plaatje nog een keer waar die vrouw zich ontfermt over hier. Dat plaatje. Ja, deze. Van in hoeverre de mensen die ik tegenkom op straat, dat hoeven niet allemaal mensen zijn als zwerven, maar gewoon, in hoeverre hebben wij oog voor mensen? In hoeverre zijn wij beschikbaar van Heer, kan ik iemand bemoedigen? Kan ik iemand helpen? Gewoon, niet als evangelisatieactie, maar als getuige. Omdat de Heer in mij woont. Dat we beschikbaar zijn. Nou, hij had een velletje, is jouw kerk outdoor proof? En er stonden wat vragen op. En het is goed om daar gewoon een aantal eventjes uit te nemen. En je kon dan punten geven, je kon dus punten geven van 1 is helemaal niets, ik herken me er helemaal niet in, nee, dat is helemaal niet het geval, en 5 is helemaal wel. Nou, daartussen kon je zelf de gemeente beoordelen. De eerste is, onze kerk, Ichtus, heeft een duidelijke visie om mensen te bereiken en discipelen te maken. Hebben wij een duidelijke visie om mensen te bereiken en discipelen te maken? En dat is natuurlijk in het bijzonder als we allemaal ook daarvan doordrongen zijn. En ik weet, verschillende onder ons, die zijn in het dagelijks leven heel bewust daarmee bezig. Of ze nou de hond uitlaten, hè Fred, of Frank, die heel duidelijk ook daar heel goed mee bezig is. Ik denk aan Adil en Hanneke, die heel bewust ook met een bepaalde groep mensen bezig is. Heel duidelijk van, hè, sommigen die zitten op een artistieke club, om daar ook schilderen of andere dingen te doen om in contact te komen met mensen, waar mensen op een gegeven moment vragen stellen. Waarom doe je dat? Waarom maak je dat? Of wat dan ook. Maar hebben wij met elkaar een duidelijke visie? En ik denk dat we daar best nog wel wat terrein te winnen hebben. Om daar nog eens met elkaar biddend mee bezig te zijn. Van Heer, hoe kunnen wij nog meer met elkaar bezig zijn om mensen te bereiken en discipelen te maken. Het tweede was, getuigen zijn van Jezus als levensstijl is onderdeel van ons kerk-DNA. Het hoort bij wie wij zijn en we leven het uit. Getuigen zijn van Jezus is een levensstijl. Nou, ja, hebben we dat als levensstijl? Heb ik dat als levensstijl? Dus dat is goed om gewoon even deze prikkelende vragen tot ons door te laten dringen. Het derde, evangelisatie en het dagelijks uitreiken naar mensen worden gemeentebreed gedragen, niet alleen door een kleine groep enthousiastelingen. Evangelisatie en het dagelijks uitreiken naar mensen worden gemeentebreed gedragen, niet alleen door een kleine groep enthousiastelingen. En wat dan heel belangrijk is, ook in datgene wat Ludwig ook aangaf, denk dus niet alleen naar evangelisatieacties, maar denk aan jouw zijn op jouw werk, op je school, in jouw buurt. En dat is niet allereerst alleen maar praten over je geloof, maar zijn. Sta je bekend om je vriendelijkheid? Sta je bekend om je behulpzaamheid? Sta je bekend om je luisterend oor? Sta je bekend die voor iemand opkomt die buiten de groep valt? Of die de groep vervelend behandelt? Sta je bekend als iemand die opkomt voor het zwakkere? Sta je iemand bekend die positief praat in plaats van meegaat in roddel? He, daar praten we over, hè, lieve mensen. Ludwig die gaf een voorbeeld. Gewoon in de wijk waar hij woont. En hij zei, ik woon op zich in een wijk waar mensen het goed hebben. Ze hebben een baan. Aan de buitenkant lijkt het allemaal goed. Gewoon een gezinnetje en dingen. Maar hij zegt, achter de voordeuren is er nood. Is er soms huiselijk geweld. Zijn de kinderen niet veilig. En als daar op een gegeven moment iets aan de hand is, zijn ze jou, zijn die mensen die op een of andere manier een nood hebben, dat ze jou bellen om hulp? Hij zegt, ik vond het heel bemoedigend. Hij had op een gegeven moment contact gekregen met een moeder en een zoon. En ik weet niet meer even de precieze situatie, maar er was echt een nood. En wie wordt er gebeld? Ludwig. Want ze hebben verder geen naaste familie die hen kan helpen. Hij wordt gebeld. Hij zegt, ja, dat heeft te maken met, ja, je hebt een relatie gebouwd. Want meestal in het eerste gesprek kan je niet iemand winnen voor het evangelie. Het is door wie jij bent, door jouw relatie, door jouw zijn, dat je op een gegeven moment de mensen aan jou denken. Hé, maar die is anders. Die zou me wel eens kunnen helpen. Dat zei hij ook. Ik had op een gegeven moment eerder, als je hulp nodig hebt, weet, je kan me altijd bereiken. Dus dat heeft ook geholpen. Gewoon te zeggen van, hé, zit je ergens mee? Ik ben bereid om te helpen. Nog een confronterende. Onze kerk maakt zichtbaar een verschil in deze wijk, in deze stad. Mensen zouden het merken als we er niet meer waren. Ja, nou, dat is gewoon goed om even daarbij neer te staan. Hè, dus laten we dit ook met de achtergrond van het woord vanuit Petrus, waar heel duidelijk staat, jullie zijn uitverkorenen. Jullie zijn vreemdelingen in deze wereld. Ik heb dat nog niet gelezen. Dat staat niet op de beamer, maar ik lees hem even voor. Dat is hoofdstuk 2, vers 12. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. En op verschillende andere plekken heeft hij het erover van, alsjeblieft, hè, wees gewoon nou een goed getuigenis. En dan een andere, een laatste die ik dan even eruit haal. Er is een cultuur van omzien naar nieuwe mensen en naar mensen in gebroken of kwetsbare situaties. Dus dat zijn allemaal prikkende vragen waar we gewoon even over na mogen denken, ook vanuit het leiderschap, maar gewoon ook als gemeente breed, van hé, hey, hoe zit dat in ons leven, in ons midden, in mijn leven? Ja, ja, nee, dat komt. Dat is een hele goede vraag, hè? Opmerking. Dit gaat natuurlijk, ik heb nu letterlijk eventjes dit genomen. Dit werd uitgedeeld aan leiders op dat seminar. Dus, aan mij wordt de vraag gesteld, is jouw kerk, daargene waar jij leiding geeft, is de outdoor proof? En nu breng ik het breder en mogen we onze eigen naam, is ben ik outdoor proof? Ben ik outdoor proof? Dus in die zin is het goed om dit mee te nemen. Gewoon beseffende wie je mag zijn in Christus. Dat we zo rijk gezegend zijn. Dat we die hoop in ons hebben. Dat de Heilige Geest in ons woont. Dat Hij ons wil gebruiken tot een zegen van anderen. Voor elkaar, zoals we als familie bij elkaar zijn. Wij zijn een familie van God. Maar God heeft ook de mensen die buiten nog staan op het oog. En daar heeft het mee te maken. En daar hebben we de genade van God voor nodig. Daar hebben we de liefde van God voor nodig. Daar hebben we de leiding van Gods geest nodig. En dat is gewoon beschikbaar zijn. En laten we gewoon even een moment stil zijn. Waar we onszelf ook dit soort vragen stellen. Wellicht is er iets wat de uitsprong voor jou, waar zeg van, Heer, ja, dat verlang ik, daar wil ik een groeien, daar strek ik me naar uit, daar wil ik me van bekeren, of wat het ook is, dat we gewoon even de tijd nemen om dit bij de Heer te brengen. Zullen we dat doen? Liefdevolle Vader, we zijn zo dankbaar dat U ons heeft uitgekozen, dat U uw kinderen mogen zijn. Dat we allemaal welkom zijn. Heer, en dat we die genade hebben ervaren in ons leven. Dat we een heerlijke, eeuwige toekomst hebben bij U. Dat U ons wilt sterken, ook al zijn er moeilijkheden in ons dagelijks leven. En ik bid, Heer, dat U ons helpt om juiste keuzes te maken. Heer, en als het laatste deel van dit woord ook een aanmoediging is om onszelf te onderzoeken van Heer, in hoeverre ben ik een getuige, een goede getuige voor de mensen om me heen. Ben ik daar me van bewust van dat ik op die manier zaad zaai vanuit mijn relatie met u. Niet gedwongen, niet geforceerd, maar op een ontspannen manier. Gewoon datgene wat bij mij past. Heer, wilt u ons daarin bemoedigen, wilt u ons daarin leiden? Want wij weten, Heer, er zijn zoveel mensen nog in onze omgeving die verloren dreigen te gaan, die ook geen hoop hebben, die vastzitten, die zo uw hulp in hun dagelijks leven nodig hebben. U bent degene die uitkomst geeft. Heer, mensen die geen vrede hebben, die angst hebben, die vastzitten in zonde, verslavingen. Heer, en u bent degene die uitkomst geeft. En daarom bid ik, Heer, dat u ons wil helpen en leiden. Amen.